Hier dan hebben we dat dan niet gedaan met onze stem zingen. We hebben toch met vreugde hebben we dit lied geciteerd. Omdat u de rots bent van ons behoud, degene op wie wij ons levenshuis mogen bouwen. Omdat het Heer Jezus naar uw toekomst toe gaat. En we worden overspoeld in onze tijd met allemaal berichten die in het hele wereld gebeuren behelzen. En we zien het allemaal gebeuren, Heer. Ook met uw volk, met het volk Israël, dat zo midden in deze wereld staat. Dat volk dat u op het oog hebt gehad, toen u Abraham hebt geroepen. Dat volk dat u hebt bewaard toen het in de woestijn was en dat u alle eeuwen door zou bewaren, ook al zouden zij uit het land zijn. En u zou in de hemel zijn, de God van de hemel zou over zijn volk op aarde waken. En daar gaan we vanmiddag een stukje van zien. En we bidden u, Vader, dat we deze dingen ook zullen begrijpen, dat ze ook ons hart zullen raken. Het kan soms een stuk geschiedenis zijn, en dat is het eigenlijk. Israëlische geschiedenis. Maar mogen we uw stem daarin vinden. En uw gezicht daarin zien. En uw liefde ook voor dat volk proeven. Bidden, Vader, wilt u ons allen nabij zijn. Ook degene die hier niet kunnen zijn. Ook hier nu het allemaal anders is in verband met corona. We bidden voor zieken. Die u misschien kennen, dat er genezing mag komen. Maar we danken u dat u ook vanmiddag bij ons wilt zijn. Wilt u ons zegenen, allemaal persoonlijk. Uit genade. Amen.
Daniël 11. Ik weet niet of u het thuis van tevoren gelezen hebt. Daniël 11. Ik weet überhaupt niet of je het ooit wel eens één keer achter elkaar hebt doorgelezen. Het is het langste hoofdstuk en het betreft voornamelijk geschiedenis van het volk Israël. Zoals wij in Nederland de Nederlandse geschiedenis kennen en die op school moesten leren, zo is dit een geschiedenis die men in Israël moet leren. Maar de geschiedenis van Israël is ook Gods geschiedenis. Heeft er ook mee te maken wat God met dat volk allemaal wilde doen. Ik heb u de vorige keer al gezegd dat Daniël 10 en 11 en 12 één geheel vormen. Het gaat in Daniël 10, 11 en 12 over wat God heeft opgeschreven in het boek van de waarheid. Zo lazen we in het vorige hoofdstuk. Dat boek van de waarheid dat God in de hemel heeft. En dat dus de hele geschiedenis van Israël behelst. God heeft deze hele wereld in zijn hand. Dat is geweldig als je een kind van God bent. Dat je weet dat de dingen in je leven niet maar toevallig zijn. Maar dat God ze in zijn hand heeft. David zegt, toen ik in de moederschoot was, toen hebt u mij daarin geweven. U hebt mijn dagen opgeschreven toen nog geen ervan bestond. Psalm 139. Dat is natuurlijk geweldig om je dat te realiseren. Dat de heilige, de almachtige God jouw leven kent. En dat hij weet hoe je leven zal verlopen. En net zo zeker als hij weet dat ons leven persoonlijk uiteindelijk gaat naar een toekomst waarin de Heer Jezus Christus de centrale rol zal hebben. Geldt dat ook voor het Joodse volk? Uiteindelijk, als je het helemaal breed meet en je haalt het terug, heeft God deze hele aarde geschapen voor de mens. Hij schiep eerst deze aarde, hij schiep eerst het leven en tenslotte schiep hij de mens en aan de mens gaf hij deze aarde om daarover te heersen. En God wist dat deze mens, dat hij het niet zou redden. Dat er een breuk zou komen tussen God en tussen de mens. Maar God wist het. En voordat die breuk kwam, ja, voordat hij de aarde had geschapen, had hij al iemand op het oog die centraal kwam te staan. Voor de aarde en voor de hemel. En dat is zijn zoon, dat is de Heer Jezus Christus. Zo had God het uitgedacht. Als je naar het boek Genesis kijkt, dat betekent wording. Dat heeft u misschien wel eens gehoord. Dan vind je in het boek Genesis iets heel moois. Dan vind je wat God wilde maken, de aarde. Maar je vindt het eigenlijk tot het einde toe. Want Genesis betekent begin. En het is het begin dus van de schepping, het is het begin van de natuur, het is het begin van de mens. Maar het begon bij God. In het begin schiep God. Daar begon het mee. Daar was het begin van. Daar vertelt Genesis ons over. Wel nu, als God aan die aarde heeft geschapen, is het begin van de mens, maar het is ook het begin van de zondeval. Het is ook het begin van het offer. Het is ook het begin van Abraham, het begin van het volk Israël. Het is ook het, en het eindigt, uiteindelijk komt het uit, dat boek, dat er iemand is die zit op de troon in Egypte, Jozef. Uiteindelijk leidt het ertoe dat er één iemand is die deze wereld zal gaan regeren. En dat is de Heer Jezus. En eigenlijk gaat dit boek Daniël, dat gaat daarover. Dat hoofdstukken die wij nu met elkaar bespreken, gaan erover uiteindelijk dat daar voor het volk Israël iemand op de troon komt. Alleen het boek Daniël vertelt niet wie dat is. Dat is het boek vertelt in hoofdstuk 2 al dat er een rijk zal komen, een rijk van God. Het rijk van het volk van God, van de heiligen van God, van Israël. Maar dat laat de koning erbuiten. Die koning die regeert wel, in het eind van Genesis ook. Maar hij regeert, ja, hij is buiten de grenzen van het land. Hij regeert in Egypte. En zo vinden we deze koning ook terug in het boek Daniël. Hij is de Heer des hemels. De God van de hemel, die vanuit de hemel zijn volk ziet. En zijn volk bewaakt. En zijn volk bewaart. En voor dat volk zorgt. Zoals Jozef dat ook deed in de tijd dat hij koning was in Egypte. Het volk was niet in het land, dat is Israël nog steeds niet. Het zal straks wel gaan gebeuren. Maar dat het volk in dat land zal zijn, daar spreekt Daniël niet over. Dat vindt u in andere profeten. Dat God de verstrooide uit Israël terug zou halen. Maar dat vindt u niet. Hier gaat het om dat moment, de situatie, tot dat moment dat God zijn volk gaat bevrijden. Dat het zo erg wordt voor Israël. Zo erg. Want het is natuurlijk waar, als Israël het volk van God is. En als het verzamelen van Israël in het land, er een begin wordt gemaakt met het einde. En het einde is dat de Heer Jezus Christus terug zou komen. Dat hij naar zijn volk toe zou gaan. En door zijn volk zal worden aangenomen. En dat hij zal gaan regeren op dat volk. En dat iedereen met zijn vingers van dat volk zal afblijven. Dus dat hij daarbij is, bij dat volk en voor dat volk zal zorgen. Het is pas het boek Exode dat uittocht betekent, dat begint ons te tonen voor het eerst in de Bijbel, dat dat volk dat in de verstrooiing is, dat in Egypte is, door God er zal worden uitgeleid en gebracht zal worden naar het beloofde land. Ik wil maar zeggen dat heel de Bijbel eigenlijk geschiedenis en toekomst is. En dat de geschiedenis zich zal herhalen. En dat de profeten daarover gesproken hebben en dat je dat in alle profetieën terugvindt. Dat je dat in alle profetieën terugvindt. Dus dat geldt ook hier als het om het boek Daniël gaat. Er is veel meer geschreven in de Bijbel over wat er met het volk Israël zal overkomen als alleen in het boek Daniël. Maar centraal binnen het raadsbesluit van God staat altijd de Heer Jezus. Het is voor veel mensen moeilijk. Ik heb daar zondag nog over gesproken. We hebben gesproken over de hoop van Israël en over de hoop van de gemeente. Want ik heb een paar mooie liederen voorgelezen. Maar in die liederen staat onze Heer Jezus Christus centraal. Het Lam staat centraal. En voor ons christenen is het zo logisch dat het Lam centraal staat. Het is zo logisch dat het Lam eer zal gaan ontvangen. Maar Israël leeft nu nog steeds met een bedekking. Ze is blind voor het Lam van God. Israël verwacht de Heer Jezus niet. Israël verwacht de Messias. Israël verwacht ook niet een zoon van God, want Israël gelooft helemaal niet dat God een zoon heeft. Dus als we het hebben over een christelijke toekomst, dan is dat anders als een Joodse of een Israëlische toekomst. Er liggen andere beloften voor Israël als dat er liggen voor de gemeente van Christus. De beloften, daar ga ik niet over praten, maar die er voor de gemeente liggen, daar heeft de Heer Jezus van gezegd in het Johannesevangelie, dat als de Heilige Geest zou komen, dat de Heilige Geest ons de toekomst zou gaan verkondigen. En onze toekomst is gericht op het Lam. We worden de bruid en we worden de vrouw van het Lam. In het Oude Testament vindt u nergens dat Israël de bruid wordt van het Lam. De gemeente heeft met het Lam te maken. Het is met het omdat het Christen is, het wordt vervolgd omdat ze het Lam lief hebben. Omdat ze het Lam volgen op de voet. Daarom worden zij vervolgd. Dat is het hele typerende van een Christen. Een Jood, een Israëliër, die gelooft wel, maar hij gelooft in de God van Abraham, Isaac en Jacob en in de belofte die God aan Abraham heeft gedaan en die God ook zal gaan vervullen in de belofte die God aan David heeft gedaan. Maar Israël gelooft niet in de Heer Jezus. Nog niet. Dat zal pas gaan gebeuren als Jezus komt. En tot zover reikt dit boek Daniël. Hoofdstuk 12 eindigt ermee, ik heb gezegd 10, 11 en 12 voeren bij elkaar. Hoofdstuk 12 eindigt ermee dat heel veel dingen voor Daniël nog verborgen gebleven, maar dat ze reiken tot de eindtijd. Dat ze reiken tot de eindtijd. Dus als we het vanavond, ik behandel niet het hele hoofdstuk, dat snapt u, ik heb het in tweeën gekapt. Hè. De volgende keer gaan we dan praten over de antichristen, gaan we wat dieper in. Hier gaan we echt vers voor vers vanmiddag doorheen. Dan gaan we kijken wat de Joodse geschiedenis eigenlijk is. En dat is heel erg interessant, maar ik denk voor Israël toch wat interessanter als voor ons. Maar goed, daarom is het ook een beetje een verborgen hoofdstuk. Hè? Heel veel mensen die weten dat niet. Maar Daniël eindigt dus met dat verschrikkelijke moment dat we in Openbaring lezen. En dat zien we ook terug in hoofdstuk 11, maar daar ga ik de volgende keer over hebben. Dat de Satan uit de hemel wordt geworpen. Wel nu, toen de zonde kwam in deze wereld, op deze aarde, was er al eerder gezondigd. Er was gezondigd in de hemel. Een aantal engelen en een aantal demonen. Die waren in opstand gekomen tegen God. Ze waren hoogmoedig geworden. Satan wilde als God zijn. Hij wilde de plek van God innemen. Degene die straks hier op aarde komt, de antichrist, wil ook de plek van God innemen. Daarom heet hij antichrist. Dat betekent niet alleen tegen Christus, maar vooral ook in de plaats van Christus. Omdat God van tevoren duidelijk heeft gemaakt, want heel veel mensen begrijpen dat niet, maar de Satan begrijpt het. Dat uiteindelijk de aarde toekomt aan die laatste Adam. Dat Gods doel is geweest. En niet aan de Satan. Dat hij al zijn rechten en zo gaat verliezen dat de Satan al zijn recht hier gaat verliezen, heeft God een plan bedacht. Want als Satan uit de hemel wordt geworpen in Openbaring, dan staat er in de Bijbel, wij hen die op de aarde wonen. Want de Satan is tot jullie neergedaald. En hij weet dat hij weinig tijd heeft. Wat is dat voor een tijd? Dat is weinig tijd, omdat hij weet dat zijn macht werkelijk een einde krijgt. En daar gaat het om bij Daniël. Er komt een einde, zegt hoofdstuk 12, aan de macht van de volkeren die hun macht richten naar Israël toe. Al die volken in de wereld die Israël willen vernietigen, er komt een eind aan het verbreken van Israël. En dat zal de Heer Jezus Christus, die zal dat doen. Er komt een einde aan. Dus die Satan die wordt op de aarde geworpen en die weet dat hij weinig tijd heeft en weet degene die op de aarde wonen. Nou, dat stukje van Openbaring, dat vindt u in het tweede deel van dit hoofdstuk. Dat ga ik een volgende keer behandelen. Dan gaat het over degene die antichrist die komen zal en die werkelijk een verschrikkelijk iemand is. Het gaat daar om de laatste dagen. Dit laatste visioen handelt over de laatste dagen. In 10 vers 14 staat, ik ben gekomen om uw inzicht te laten krijgen in wat uw volk in late tijd, ik vind het jammer dat de HSV dat zo vertaald heeft, want het staat werkelijk in de grondtekst, aan het einde van de dagen zal overkomen. Daniël 11, het tweede gedeelte, gaat over de allerlaatste tijd, vlak voor de komst van de Heer Jezus, wat dat volk zal overkomen. Het gaat over dat volk, het gaat over Israël. We moeten goed begrijpen dat Daniël die is in Babel. En dan even terughalen in Daniël 10. En dan is hij in Daniël 10, gaat hij tot God bidden. Waarom gaat hij bidden? Daniël heeft een visioen gehad. En in dat visioen heeft hij verschrikkelijke dingen gezien die erger waren dan de Holocaust. Toen bij 27 januari van dit jaar de bevrijding van Dachau, van Auschwitz herdachten. Toen vertelden de Russische soldaten dat toen zij Auschwitz bevrijden, dat ze huilden als kleine kinderen met wat ze daar aantroffen. Hoe kon een mensheid zo ver komen, een beschaafde mensheid, een plan ontwerpen om het Joodse volk te vernietigen? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Hoe kon Hitler zoveel mensen achter zich aankrijgen? De volgende keer zal ik u laten zien dat de antichrist de hele wereld achter zich aankrijgt. Dat het er nog veel meer zullen zijn die hem zullen volgen. Als mensen die Hitler volgden. In ieder geval, ja, als je dan naar onze geschiedenis kijkt, onze recente geschiedenis, en je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog, waarom werden Joden vermoord? Wat hadden zij gedaan? Waren zij in opstand gekomen? Hadden zij Hitler bedrogen? Hadden zij geprobeerd zijn regime omver te werpen? Wat was de reden dat de Joden gedood moesten worden?
Dat het tegen God was.
Ja. Dat ze werden gedood om dit ene ding. Dit ene feit. Omdat zij Jood waren. Het was, de Hitler richtte zich tegen het volk van God op aarde. Want Satan weet dat eenmaal het Joodse volk zijn plek zal overnemen op aarde. En als hij op aarde geworpen is vanuit de hemel, dan zal de gemeente van Jezus Christus die plek in de hemel overnemen. Maar dat zijn de twee dingen. Daar begon de zonde. Daar begon de zondeval. Daar begon Satan zijn macht. En die macht zal op alle kanten worden gebroken. Die zal er dan niet meer zijn. Maar goed, zo gaat het dus. En Daniel 10 vers 1 zegt, in de derde, toen Daniel begon met deze visioenen te krijgen, in het derde jaar van Kores, koning van Perzië, werd er een woord geopenbaard aan Daniel, aan wie de naam Belteshazzar gegeven is. En dan komt het, dit woord was waarheid en het ging over grote strijd. Dus wat Daniel ziet, is, het eerste is dat al die dingen die Daniel ziet en die we vandaag ook gaan behandelen, die stonden bij God genoteerd in het boek van de waarheid. Maar die gingen wel over strijd. Wel over strijd. En als Daniel het laatste deel ziet van die strijd, als die 3,5 jaar, die korte tijd, de antichrist hier op aarde, de Israël en de christenen gaat vervolgen, dan ziet hij zulke verschrikkelijke dingen. Laten we eerlijk zijn, wij zouden toch ook, wij kunnen ons eigenlijk, als we niet in Auschwitz zijn geweest en niet hebben meegemaakt wat daar gebeurde, we kunnen, hebben er geen voorstellingsvermogen van. En toch, al die dingen die staan geschreven in het boek De Waarheid. Als die antichrist komt, als hij vrij spel krijgt op aarde, als de hele cultuur waarin wij leven vernietigd zal worden, als ons denken door hem zal worden overgenomen, omdat hij vrij spel heeft, omdat er niemand is die hem nog corrigeert, moet u zich voorstellen, zo'n tijd, waarin er niemand is die zegt, ja, maar die doe je verkeerd, waarin hij helemaal vrij spel is en iedereen hem achterna loopt, omdat degene die hem kan weerhouden, die hem kan tegenhouden, die is weggenomen. En dan kun je over strijden of dat nou de gemeente is of de Heilige Geest. Maar laten we dit maar zeggen, wat het kwaad in de wereld tegenhoudt, dat is het volk van God, dat is het woord van God en dat is de geest van God. Niet? Als dat niet meer wordt gehoord en Satan heeft vrij spel, en de Heer Jezus zegt, het zal zich richten tegen dit volk, tegen dit land, tegen deze stad. Dan zal er zo'n verschrikkelijke tijd, dat Daniel in het vorige hoofdstuk zegt van, dat hij rouwkleren aandoet. Hè, en dat hij, dat hij helemaal, dat hij gaat vasten. Dat hij helemaal in zak en as is. En dat hij zo, ja, dat hij zichzelf niet meer onder controle heeft. Dat hij zegt, Heere God, wat is dit? Wat gaat er gebeuren? Wel, het stond allemaal in het boek opgetekend. Uiteindelijk heeft Daniel één grote troost. En dat is dat de Zoon des Mensen zelf naar beneden komt, dat hebben we de vorige keer gezien. En dat Daniel hem ziet en dat hij hem mijn Heer noemt en dat hij voor hem neervalt. En dat Daniel een zeer beminde man is en dat hij zijn hand op hem legt. En die zegt, Daniel, je hoeft niet bang te zijn. Dus uiteindelijk is de Heer Jezus overwinnaar. Uiteindelijk zal hij komen. Uiteindelijk zal het zo zijn dat wat in hoofdstuk 9 we al behandeld hebben, dat de overtreding van zijn volk zal worden beëindigd, de zonde verzegeld, de ongerechtigheid verzoend, dat er eeuwige gerechtigheid tot stand zal worden gebracht, dat de profeten zullen worden vervuld, ook deze profetieën, en dat de heiligheid van alle heiligheden zal worden gezalfd. Uiteindelijk gaat het naar de toekomst toe. Maar voor het zover is, nogmaals, zal die verschrikkelijke persoon komen, die in de Bijbel de antichrist wordt genoemd, de zoon van het verderf, de mens der wetteloosheid, de kleine hoorn uit Daniel 8, en de verachtelijke koning uit Daniel 11. Allemaal titels die laten zien hoe vreselijk immoreel en slecht mens deze antichrist is. Het zal de verschrikkelijkste periode zijn van de hele mensheid. Wel nu, lieve mensen, wij zien uit naar de opname van de gemeente. waarom zien we uit naar de opnamegemeente? Waarom kan er überhaupt een opname komen dat God mensen uit deze wereld haalt en dat hij die direct brengt in de hemel? En de hemel, daar is de heiligheid van God. In de hemel kan de zonde niet leven. In de hemel is de gerechtigheid van God. In de hemel is licht. Er is helemaal geen duisternis. Dat is een licht dat ontoegankelijk is voor iemand die nog maar één zonde in zijn leven zou hebben. Dat komt door het offer van Jezus. Dat komt door zijn offer. Daardoor zijn we gerechtvaardigd. Daardoor zijn we geheiligd. Daardoor zijn we rein geworden. En daarom, dat is de enige reden waarop een mens direct vanuit de aarde de hemel in kan gaan. Maar Israël moet nog gereinigd worden. Heb je in hoofdstuk 9 gelezen? Israël moet nog gerechtvaardigd worden. Israël zal pas op het moment dat de Heer Jezus terugkomt en hij, net als bij Thomas, zie mijn wonden in mijn handen en zie ze in mijn zij en kom hier en wees niet ongelovig, maar wees gelovig. Dan zal Israël zeggen, mijn Heer en mijn God. Dan pas, zegt Zacharia, ze zullen zien op hem in wie ze hebben gestoken. En ze zullen huilen en er zal vergeving komen en er zal een bron komen voor ontzondiging. Maar alles wat wij in geloof al hebben mogen meemaken, als u een kind van God bent, omdat u Jezus hebt vertrouwd, in hem hebt geloofd, omdat u uw leven aan hem hebt overgegeven, dat moet in Israël, moet dat nog gebeuren, het gaat gebeuren. Maar wij leven in die tussenperiode en u moet ook goed begrijpen, wij zien uit naar de opname van de gemeente, dat is natuurlijk fantastisch. Maar dan zegt het, oh wij, hè? Dan gaat het over ons, het gaat over wij. Maar denkt u niet dat de Heer Jezus die zo geweend heeft over Jeruzalem, die gehuild heeft omdat zijn volk, waar hij voor geboren was als koning, omdat zijn volk hem niet accepteerde en daarmee niet de genade die hij bracht accepteerde. En daardoor de straf op hem bleef liggen. Als het zwaard van Damocles boven hun hoofd bleef hangen. En hij is zo gewaarschuwd en zegt, tegen hen gezegd heeft, ween niet om mij, maar ween over jullie zelf. Want wat voor verschrikkelijke dingen zullen er gebeuren met deze stad, omdat jullie niet de tijd hebben begrepen dat God naar jullie heeft omgezien. Dat. Dus. Wij denken, ja, wij zijn dan in de hemel. Hè? Wij maken dat vanuit de hemel mee, zoals Johannes. En ik geloof dat van harte hoor. Het is niet zo. Maar als we aan de Heer Jezus denken, wat zal dat zijn hart blij maken? Als dat volk zal zeggen, oh, u werd om onze overtredingen te boord. De straf die ons de vrede nu aanbrengt, die was op u. En door uw striemen is er voor ons genezing geworden. Wij dwaalden allemaal als schapen. Wij kozen allemaal onze eigen weg. Maar God, Jahweh, hij heeft al onze ongerechtigheid op u doen neerkomen. Wat zal dat voor het hart van de Heer Jezus betekenen? Als hij dat volk in zijn armen sluit, zijn volk, omdat ook uiteindelijk Jezus zelf ook een Jood was, geboren was in dat land, en Jeruzalem kende, gewerkt heeft in Jeruzalem. Goed, we gaan met dit hoofdstuk beginnen, broeders en zusters, en ik lees even vers 21 van het vorige hoofdstuk er nog bij. Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid. Maar maak niet eens zich met mij sterk tegen hen behalve uw vorst Michiel. Staat allemaal opgetekend in het boek de waarheid. Het is dus onveranderlijk. Het is dus allemaal bekend. Vers 1. En ik stond in het eerste jaar van Darius de Medier hem terzijde als steun en toeverlaat. Vers 2. Nu zal ik u dan de waarheid bekend maken. Welke waarheid? Vers 10, vers 21. De waarheid die geschreven staat in het boek van de waarheid. Dus die waarheid wordt nu bekendgemaakt aan Daniël. En die eerste twee versen horen eigenlijk, denk ik, nog bij het vorige hoofdstuk. He, wat nu wordt die waarheid in, uiteindelijk wordt die bekendgemaakt, wat in het boek de waarheid bekend staat. In het boek de waarheid staat dus de hele wereldgeschiedenis beschreven. Maar heel bijzonder ook de geschiedenis ten aanzien van het Joodse volk. God kent die geschiedenis al. Eigenlijk zijn alle beloften die God aan Israël heeft gegeven, dat zijn, dat is eigenlijk het raadsbesluit van God. Misschien heb ik je dat wel eens gezegd, maar als God Abraham roept, dan zegt God niet, Abraham, ik denk dat dit en dit met jouw volk zal gaan gebeuren. Maar God somt Abraham op, Abraham, ga uit je land, ga uit je maatschap, uit je familie vandaan. Ga naar dat land dat ik je wijzen zal en dan komt het. En ik zal. Denk dat als God zegt ik zal, dat iemand dat kan veranderen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal jou zegenen. Ik zal vervloeken wie jou vervloeken. En jouw zaad zal dit land beërven. Ik zal dat doen. Wat zien we, belofte of zien we een raadsbesluit van God? We zien beide. We zien de dingen die God zal gaan doen bij Abraham. God heeft het allemaal opgeschreven. Wat we nu vinden in dit hoofdstuk, ten eerste, het is een opeenvolging van de Persische koningen en hun conflicten met Griekenland, vers 2. Ten tweede, zal er dan een machtige koning uit Griekenland aan de macht komen, Alexander de Grote, vers 3. Ten derde, na de dood van Alexander zal zijn rijk verdeeld worden onder vier van zijn generaals, vers 4. Ten vierde, de generaal aan wie het zuiden van Alexanders rijk is toebedeeld. Vanuit Israël bezien is dat Egypte. Hè? De profetie handelt altijd vanuit Israël. Dus als het zegt het zuiden, de koning van het noorden of de koning van het zuiden, dan moet je altijd denken vanuit Israël. De koning van het noorden is dan Syrië. En de koning van het zuiden is dan Egypte, dat is niet zo moeilijk. En de koning van het verre noorden, vanuit Israël bezien, kom je in Rusland terecht. Maar daar hebben we het niet over, het gaat over de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Zal zijn heerschappij vergroten, vers 5. Ten vijfde, deze koning zal een verbintenis aangaan met de koning van het noorden. De koning van het zuiden en de koning van het noorden, die zullen samen met elkaar een verbintenis aangaan. Vanaf dat moment gaat de profetie alleen over deze twee koningen verder. Laten we vers voor vers lezen, vanaf vers 2. Zie, er zullen nog drie koningen in Persië aan de macht komen. En hoofdstuk 11, Daniël 11, daar waren we mee bezig vandaag. Vers 2, ja vers 2. Ik zei het begin bij vers 2. Tweede deel van vers 2, dat had ik erbij moeten zeggen. Tweede deel van vers 2, daar begint de engel aan Daniël uit te leggen wat er met zijn volk zal gaan gebeuren. Zie, er zullen nog drie koningen in Persië aan de macht komen. En de vierde zal grotere rijkdom verwerven dan alle anderen. Als hij sterk geworden is door zijn rijkdom, zal hij alle opzetten tegen het koninkrijk Griekenland. Als Daniël hier begint, dan is het de regering van Kores. Kores de Pers, of Cyrus de Eerste, de Pers, op dat moment. Op dat moment krijgt hij dat visioen en worden deze dingen hem bekendgemaakt. Dat hebben we gezien in hoofdstuk 10, vers 1, in het derde jaar van Kores. Dus hij leeft in de tijd van Kores, Daniël. En dan zegt de engel tegen hem, na Kores, hè, dus na deze koningen, dan zullen er nog drie koningen komen. Cyrus of Kores is in 529 voor Christus overleden. En de koningen die toen kwamen, dat waren Ahasveros, Artaxerxes en Darius. In de geschiedenis Cambyses, Bardia en Darius Histapes. Nou, dat mag u even vergeten, hè, al die namen. Maar er zijn dus drie koningen. Het is precies zo gegaan. Ik kan u van tevoren vertellen dat wat we vanmiddag behandelen, dat in detail is vervuld. De vierde koning met grote rijkdom, dat was koning Xerxes, van 486 tot 465 voor Christus. Door hem komt het Persische Rijk aan het toppunt van de macht met fabelachtige rijkdom. Gedurende 4 jaar bouwt hij een van de grootste legers uit de geschiedenis op. Uit het toenmalige Azië, waarmee hij Griekenland binnenvalt. Een geschiedenisbron vermeldt dat hij een leger op de been wist te brengen van 1 miljoen mensen, van 1 miljoen soldaten op de been bracht. Een enorm groot aantal. En daarmee valt hij Griekenland binnen. Even goed opletten. Dus hij brengt een enorm leger van al die landen die onder hem vallen, onder Chorus. En Griekenland valt niet onder hem. En met dat leger van zeg maar 1 miljoen of 800.000 tot 1 miljoen mensen valt hij Griekenland aan. En die Grieken die hebben dat nooit vergeten. Vanaf dat moment krijg je in de geschiedenis van Israël allemaal verschillende landen die over Israël heersen. Want Kores heerste over Israël. Niet? De koning van het noorden Israël binnenvalt, of gaat strijden tegen de koning van het zuiden, dan komt Israël weer onder dat beheer, onder die heerschappij. En daarbij moeten we niet vergeten, als de koning van het noorden Griekenland is, en de koning van het zuiden is Egypte, en ze trekken in legerscharen naar elkaar op, dat er heel veel slagen op grondgebied van Israël hebben plaatsgevonden. Want Israël zat als een stroopwafel in een wafeltaal. Je zat er precies tussen. En daar gebeurde het dan ook. Hij bouwt een van de grootste legers uit de geschiedenis op. In het toenmalige Azië. En hij valt Griekenland aan. Maar bij de zeeslag van Salamis in 480 voor Christus leidt hij een vernederende nederlaag en enorme verlies aan kracht, rijkdom en macht. Daarna, zegt vers 3, zal er een machtige koning aan de macht komen, die met grote heerschappij zal heersen en zal handelen naar eigen goeddunken. Uiteindelijk wordt hij verslagen door Alexander de Grote. Terwijl de macht van Xerxes afbrokkelt, hij verliest de slag bij Salamis, hij trekt in schaamte en schande terug naar Egypte, naar het zuiden toe. De Grieken hebben die slagen niet vergeten in de geschiedenis. Er zit soms honderden jaren tussen, maar ze zijn het nooit vergeten. Als hij dan teruggekeerd is, dan is hij een groot deel van zijn rijkdom kwijt. Hij is een groot deel van zijn macht kwijt. Hij is een groot deel ook van zijn legerkracht kwijt. En hij, zijn rijk, langzaam maar zeker, brokkelt het af. En dan komt in Griekenland Alexander de Grote naar voren. Alexander de Grote, de Griek, die heeft zich boos gemaakt op die inval van de koning uit het zuiden. Toen hij binnengevallen is. Daarna van Xerxes. En die is nog steeds kwaad. En die verzamelt een heel groot leger. En die onderwerpt volken aan zich. En in een geweldig snel tempo verovert hij hele grote gebieden van Azië. Als hij de Persen aanvalt, is Xerxes de eerste al 130 jaar geleden gestorven. Dus een hele tijd daarna, maar hij is het nooit vergeten. Die plotseling aanval op het Griekse Rijk heeft hij heel wreed gewroken. Hij heeft met grote heerschappij geheerst en zich niets van God of gebod aangetrokken. En hoe mooi is het dan om te zien dat deze geschiedenissen vooraf bij God bekend waren. En dat alles toch volgens zijn plan verliep. Alexander de Grote vonden we al in Daniël 8 vers 21, als hij de grote hoorn die afbrak en waar vier kleinere hoornen voor in de plaats komen. Het was de ene grote hoorn die afbrak. Alexander de Grote, die geitenbok, die met een geweldige snelheid over de aarde ruiste en hele volken aan zich onderwierp en hele grote gebieden. Vers 4, dus we hebben vers 3 over Alexander de Grote. Grote heerschappij zal hij heersen en hij zal handelen naar eigen goeddunken. Niemand zal Alexander tegenhouden. Het is trouwens opmerkelijk dat we elke keer in het boek Daniël deze regeerders van de wereld vinden. Denk u maar aan Nebukadnezar, denk u maar aan Belshazzar als regeerders die zich niet kunnen dulden. En dat zal straks ook met de antichrist zijn, dat er iemand is die boven hen staat. Zoals de Heer Jezus tegen Pilatus zegt, ja Pilatus, je zou over mij geen macht hebben, want er is iemand die boven jou staat, dat is mijn vader. En dat rekening houden met God, dat zijn deze regerers al helemaal vergeten. Vers 4, zodra hij echter aan de macht komt, zal zijn koninkrijk verbroken worden en opgedeeld worden naar de vier windstreken van de hemel. Maar niet voor zijn nakomelingen en niet overeenkomstig de heerschappij waarmee hij had geheerst. Dus niet die macht wordt verdeeld onder vier generaals van Alexander. Maar je snapt wel, alles wordt opgedeeld in vieren. Dat de macht van Alexander veel groter was, ook over een veel groter gebied, als deze vier. Want zijn koninkrijk zal uiteengerukt worden en zal voor anderen zijn dan voor hen. U moet zich voorstellen dat Daniël dit zo'n 340 jaar ervoor noteert, dat dit zal gebeuren. Zelfs voordat 340 jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, dan zit je in het jaar 1600... dat er geprofeteerd werd dat er eens iemand zou komen in Europa, enzovoort, enzovoort. Dat kunnen we ons haast niet voorstellen. Daarom is het boek Daniël trouwens ook heel vaak aangevallen. Hè? Ze hebben gezegd, het kan niet dat de geschiedenis van Israël zo in detail aan Daniël werd getoond. Maar zo is God. Hij stierf. En dan wordt zijn, niet zijn nakomeling, hij had twee wettige zonen, Hercules en Alexander, maar die werden allebei vermoord. Dus wat hier dan staat, niet voor zijn nakomelingen is ook werkelijk gebeurd. Zijn nakomelingen hebben zijn rijk niet overgenomen. Alexander, maar dat heb ik al eerder gezegd, die is gestorven toen hij was nog heel jong, 33 jaar. Maar hij had een, volgens de geschiedenis een overmatig drankgebruik en hij leefde nogal pervers. Met in allerlei perverse situaties en relaties. Dus zijn wettige zonen volgen hem niet op, want die worden vermoord. De een al voor de dood van Alexander en de ander direct daarna. Uiteindelijk werd zijn rijk verdeeld na de slag bij Ipsus in 301 voor Christus. En zitten we 300 jaar voor de komst van de Heer Jezus in 301 voor Christus, tussen vier van zijn generaals. U mag de namen vergeten, maar twee blijven even belangrijk. De eerste is Seleucus. Dan krijg je het rijk van de Seleuciden. En die krijgt Syrië in het oosten. En de tweede, Lysimachus, die krijgt Klein-Azië in het noorden. Cassander krijgt Macedonië in het westen en Ptolemeus krijgt Egypte in het zuiden. Het rijk van Alexander werd uiteengerukt. Vanaf dat moment, als dat rijk uiteengerukt is in vier rijken, zijn er voor de geschiedenis van Israël nog maar twee koningen over die belangrijk zijn voor die geschiedenis. Dat is de koning van het zuiden en dat is de koning van het noorden. En daartussen ingeklemd ligt Israël. Die andere rijken, de koning van het westen of de koning van het oosten, of hoe u het zou willen noemen, die kom je in de Bijbel niet meer tegen. Die hebben ook geen profetische betekenis. Vers 5. Dan zal de koning van het zuiden sterk worden. Maar een van zijn vorsten zal sterker worden dan hij en heersen. Zijn heerschappij zal een grote heerschappij zijn. Dus nogmaals, de koning van het zuiden, dus uit Egypte, die zal sterk worden. Maar één van zijn vorsten zal sterker worden, dus één van de vorsten van Egypte, dan hij en heersen. En zijn heerschappij zal een grote heerschappij zijn. En dat is in de geschiedenis ook precies zo uitgekomen. We moeten goed begrijpen dat deze geschiedenis enkele eeuwen beslaat en geslachten beslaat. De geslachten in Egypte en geslachten zoals we in Nederland zeggen, het Huis van Oranje regeert, is het niet alleen maar de tijd dat koningin Beatrix heeft geregeerd. Het Huis van Oranje regeert al een hele tijd over Nederland. Zo gingen daar ook, hè, de bepaalde huizen die regeerden. Dus de koning van het zuiden komt uit de dynastie van het geslacht Ptolemeus en heet Ptolemeus Lagus. Deze heeft een generaal, Seleucus Nicator, die zijn rijk tot in de Indus uitbreidde. Hij breidde dus, een generaal, die ging op pad voor de koning van het zuiden. En die breidde dat rijk voor de koning van het zuiden uit tot de Indus. Dus zeg maar tot India. En toen dacht hij, nou, ik kan zelf ook wel regeren. Dat gebeurde vaker met die generaals. Dus hij had een grote heerschappij. Nadat hij Medië in Babylonië had veroverd, maakte hij zich los van Ptolemeus. Hij nam zelf een stuk land voor zichzelf in bezit. En hij maakte zich. En dat betekent dat er jarenlang strijd komt tussen de beide koningen, veelal op het grondgebied van Israël. Vers 6. Na verloop van jaren zullen zij een verbintenis met elkaar aangaan. Ze komen tot ontdekking, we kunnen jarenlang met elkaar blijven vechten. Maar uiteindelijk, als we allebei even sterk zijn, dan wint niemand er wat. We kunnen beter vrede sluiten. En gewoon zeggen, dit land hoort bij jou en dit land hoort bij mij. Maar dan krijg je wel twee koningen. Hoe hebben ze dat bedacht? Ze hebben daar een politieke, iets politieks voor bedacht. Na verloop van tijd zullen zij een verbintenis aangaan. Kijk, de dochter van de koning van het zuiden zal naar de koning van het noorden komen om een billijke overeenkomst aan te gaan. Zij zal echter geen kracht in haar arm meer over hebben. Of, zegt MBG, zij zal de sterkte van haar macht niet behouden. En ook hij zal niet stand houden, evenmin als zijn macht, als zijn arm. Zij zal overgeleverd worden, evenals zij die haar gebracht hebben. Hij die haar verwekt heeft en hij die haar in die tijden versterkt heeft. Heel mooi. Ik zal u vertellen wat er in de geschiedenis gebeurd is. We zijn intussen in 250 voor Christus aangekomen. Na verloop van jaren lezen we. Na verloop van jaren laten beide vorsten hun kinderen met elkaar trouwen. En sluiten zij een verbond. De profetie werd vervuld toen de Egyptische prinses Berenice trouwde met Antiochus Theos, de koning van het noordelijke Syrië. Antiochus was echter al getrouwd. Met Laodice. Een van de voorwaarden was dan ook dat hij van haar moest scheiden en dat haar kinderen nooit troonopvolger konden zijn. Op die wijze kwam er een politieke machtseenheid tussen beide koningen. En zo is het gebeurd. Maar niet voor lang, want je begrijpt wel, alle elementen zijn aanwezig voor intriges en voor het teruggrijpen van de macht. En voor wat je allemaal maar in die wereldregeringen kunt gaan bedenken. Het plan mislukte. De mens wikt, maar God beschikt. Berenice zal geen kracht in haar arm over hebben. En ook hij, Antiochus, zal niet stand houden. 2 jaar na het huwelijk stierf Ptolemeus. Waarop Antiochus Berenice weer afzette als koning. Als koningin Laodice weer herstelde in haar koninklijke waardigheid. Toen de vader van Berenice stierf, die Egyptische vorst, Ptolemeus, toen dacht hij, ja, wacht even, nou kunnen we elkaar niks meer maken. En hij zette zijn vrouw, de dochter van deze koning, zette die af. En hij nam zijn eerste vrouw, gaf hij weer de plaats op de troon. Dat wekte heel veel haat in dat hart van die Berenice. En het gevolg, dat laat zich raden. Dat laat zich raden. Laodies vertrouwde het helemaal niet meer, zijn eerste vrouw. En die vermoordde haar echtgenoot. Dus aan hem kwam ook een einde, precies zoals dat hier vermeld staat. En de hovelingen van Antiochus vergiftigden daarna Berenice. Dat is wel een mooi verhaal. Dus er bleef geen kracht in zijn arm en in haar arm over. Ze kon het niet behouden. De profetie is uitgekomen. Beide hebben ze hun macht en hun kracht verloren. En er staat erbij, hij die haar verwekt heeft en hij die haar in die tijden versterkt heeft. Zij zal overgeleverd worden, evenals zij die haar gebracht hebben en hij die haar verwekt heeft. Hij die haar verwekt heeft, is gestorven, die is haar vader. En haar hele hofhouding die met haar meegekomen was uit Egypte, is toen zij haar plaats had verloren door de hofhouding van Antiochus vergiftigd. Dus dat de profetie is precies uitgekomen. Vers 7. Maar uit de lood van haar wortels zal er iemand in zijn plaats aan de macht komen. Hij zal met het leger komen en de vesting van de koning van het noorden binnentrekken, tegen hen optreden en hen onderwerpen. Toen Ptolemeus gestorven was, toen kwam de broer van Berenice in Egypte aan de macht. Ja? En die had maar één doel, om een leger te verzamelen en om het afzetten van zijn zuster Berenice te wreken. Ja? Volgt u het allemaal nog? Is het anders gezien of wordt het moeilijk? Dan sla ik dat allemaal een beetje over, maar goed, ik probeer het toch een beetje uit te leggen. Het zijn allemaal dingen die gebeurd zijn, die de Joden lezen in hun geschiedenisboekje. Dus die, wat?
Spannende geschiedenis.
Het is spannende geschiedenis, ja. Maar ja, goed. Dus die koning uit het zuiden, laten we zijn naam even laten rusten, die broer van Berenice, die brengt een leger op de been. Berenice die merkt van dat het met haar gedaan is en die vlucht weg. En die broer van haar die heet Ptolemeus Energetus. Dus ook iemand uit dat geslacht van Ptolemeus. Een schuit uit haar wortels. Want die had dezelfde wortel als de wortel van Ptolemeus. Het was ook haar vader. En het was ook de vader van haar broer. Het zijn dezelfde wortels. Het is precies hetzelfde als we lezen in Jesaja 11. Waar we lezen dat de scheut uit de wortel van Isaï uiteindelijk vrucht zal brengen. En we weten dat het uiteindelijk slaat op de Heer Jezus Christus. Deze scheut zal de vesting van de koning van het noorden binnentrekken en hem onderwerpen. Staat er. Ptolemeus Energetus trok met een groot leger op om zijn zuster te ontzetten. Want die was gevlucht en die was verborgen. Maar toen hij hoorde dat zij al was vermoord, nam hij wraak. Hij onderwierp Syrië, Mesopotamië tot aan de Tigris en zette zijn zoon, de zoon van Laodice, af. Vers 8. Ook zal hij hun goden met hun gouden beelden en met hun kostbare voorwerpen van zilver en goud als buit naar Egypte brengen. En zelf zal hij enige jaren stand houden tegen de koning van het noorden. Zo zal de koning van het zuiden in het koninkrijk komen en hij zal weer naar zijn eigen land terugkeren. Deze koning uit Egypte, Ptolemeus Energetus, die gekomen was om zijn zus te bevrijden, die verzamelde enorme schatten uit Syrië. En toen hij naar Egypte terugkeerde, kwam hij met 2400 gouden vaten en 40.000 talenten zilver en vele afgodsbeelden. Wordt er niet vergeten dat als het ene land het andere land onderwierp, dat de schatten van het andere land werden meegenomen. En dat je nou een soort pingpong krijgt waarin Syrië zich daarna weer sterk gaat maken, om weer die schatten die eerst in Egypte zijn geroofd, weer terug te halen. Het is maar goed dat wij niet in zo'n tijd leven, want dan zouden we oorlog hebben met Indonesië, om de schatten die Nederland daar vandaan heeft meegenomen. Maar toen gebeurde dat allemaal nog in die tijd. En veel afgodsbeelden. Volgens de kerkvader Hieronymus die dat allemaal beschreef. Daaronder waren ook veel Egyptische afgodsbeelden die eerder op Egypte waren veroverd. Die nam hij dus weer terug. In 240 voor Christus probeerde de toenmalige koning van Syrië, Seleucus Callinicus, met een aanval op Egypte om de schatten uit Syrië weer te heroveren. Maar in een storm verging zijn vloot en zijn leger en hij moest naar Syrië terugkeren. Maar daarmee was het niet afgelopen, want nadat Seleucus Callinicus II van zijn paard was gevallen en overleden, verzamelde zijn zoon een leger om alsnog Egypte binnen te vallen. Het is misschien wel iets heel typisch van mensen uit het Midden-Oosten, dat ze heel moeilijk een nederlaag kunnen vergeten. Dat zit ze in het bloed. Ik heb een keertje een christen gehoord en dat was een man uit Irak. En hij was van zijn beroep een worstelaar. En hij was een bekende worstelaar en op een gegeven moment was er zo'n nationale worstelwedstrijd en hij verloor. En dat betekende schande voor zijn hele familie. De hele familie durfde zich niet meer buiten te tonen, omdat hij verloren had. En het enige wat er moest gebeuren, hij moest zich weer voorbereiden op een volgende worstelwedstrijd om die schande weg te nemen. Zodat hij kon winnen. Hij zei, nou, ik heb die worstelwedstrijd wel gehad. Maar niet met die worstelaar, maar met Christus. En ik heb verloren. En toch heb ik gewonnen. Prachtig is dat, zijn zulke dingen. Maar zo zit dat in die landen. De schaamte, en we horen dat ook wel een beetje. De schande dat als een jongen de verkering uitmaakt. Dat kun je eigenlijk niet accepteren. Enzovoorts. Dus dat was daar ook, al die schandes. Zoals hier staat, is het dus gebeurd. Dan zullen zijn zonen zich in de strijd mengen, vers 10, en een menigte grote legers verzamelen. Een van hen zal snel komen, het land overspoelen, doorkruisen en terugkomen, zich in de strijd mengen en tot zijn vesting doordringen. Zoals het hier staat, is het gebeurd. Er kwam oorlog met Egypte. En die oorlog werd voortgezet door Antiochus de derde, die ook wel de grote wordt genoemd. Antiochus de grote. Er kwam een geweldige strijd tussen het rijk van de Ptolemeeën, het zuidelijke rijk, en dat van de Seleuciden, het noordelijke rijk. En die trommelde elke macht waarover ze konden beschikken op. Een menigte grote legers werd verzameld, staat hier. Dat is ook uit elk gebied wat veroverd was door hen. En hebben ze werkelijk Egypte, hebben ze daarmee overspoeld. Hij versloeg het Egyptische leger uiteindelijk totaal, inclusief het Joodse land en Gaza. Vers 11. De koning van het zuiden. Hebben jullie koffie?
Ja.
Dan gaan we toch eerst koffie drinken. Zullen we koffie nemen? Want anders dan. Want dan gaan we veel te veel. Laten we beginnen bij vers 10. Dan zullen zijn zonen, de zonen van, even kijken, de koninklijke commens zal weer naar zijn eigen land terugkeren, de koning van het zuiden. Dan zullen zijn zonen zich in de strijd mengen en een menigte grote legers verzamelen. Eén van hen zal snel komen, het land overspoelen, doorkruisen en terugkomen, zich in de strijd mengen en tot zijn vesting doordringen. Vers 10. Zoals die staat is gebeurd. Er kwam oorlog met Egypte en die werd voortgezet door Antiochus de Grote, de derde, het was ondertussen al de derde Antiochus. En er kwam een geweldige strijd tussen het rijk van de Ptolemeeën, het zuidelijke rijk, en dat van de Seleuciden, het noordelijke. Het noordelijke rijk trommelde elke macht waarover ze konden beschikken op, een menigte grote legers. Vers 11, de koning van het zuiden zal verbitterd worden. Als die koning verslagen is, dan is die verbitterd. Die zal verbitterd worden. Hij zal uittrekken tegen hem, de koning van het noorden, oorlog voeren. Ook die zal een grote menigte op de been brengen. Maar die menigte zal in zijn hand worden gegeven. Wanneer die menigte zal zijn weggevaagd, zal zijn hart zich verheffen. Tienduizenden zal hij neervellen, maar toch zal hij zich niet kunnen versterken. De beide landen, de koningen van het noorden en het zuiden, die blijven eigenlijk een beetje haast zonder onderbreking met elkaar in oorlog. Als de koning van het zuiden van Egypte de overwinning heeft behaald, dan maakt de koning van het noorden zich weer op om hem aan te vallen en andersom. Als de koning van Syrië zijn land weer opeist van de koning van Egypte, wordt deze weer boos. Hij wordt verbitterd. Hij trekt uit tegen de koning van het noorden. En dan ontmoet hij Antiochus de Grote van Syrië bij de slag van Raphia in een geweldige grote strijd. En hij dwingt Antiochus, de koning van het noorden, om terug te keren. Na deze grote overwinning van Ptolemeus uit Egypte gaan de steden uit Syrië en Israël zich onderwerpen aan de koning van het zuiden, aan Ptolemeus. Want hij heeft gewonnen en de koning van het noorden heeft verloren. En zij onderwerpen zich dus aan de koning van het zuiden. Nou, dat is het moment waarop je zou kunnen verwachten, nou kan er eindelijk vrede komen. Dan kunnen ze eindelijk die strijd een beetje staken, maar daar moet je niet op rekenen, die kwam er niet. We lezen hier dat het hart van Ptolemeus de Vierde zich na deze grote overwinning verheft. Hij raakt zijn macht kwijt niet omdat hij geen overwinning heeft behaald, maar omdat hij een geweldige opschepper wordt. Hij verheft zich. Het is bekend uit de geschiedenis dat het een hele luie man is. Hij geeft eigenlijk niet om zijn volk. Hij doet ook niets voor zijn volk. Het gevolg is dat zijn volk hem laat schieten. Dat dus zijn volk hem eigenlijk niet meer ziet zitten. Hij komt dus een hele zwakke regering en hij zorgt ervoor dat de koning van het noorden zijn kans schoon ziet om weer terug te komen, omdat de koning van het zuiden in zijn geheel verzwakt is. Ptolemeus de Vierde verheft zich zijn hart na deze grote overwinning. Hij denkt dat zo'n beetje de hele wereld van hem is. Vers 13, want de koning van het noorden zal terugkomen. Hij zal een menigte op de been brengen, groter dan de eerste. Eerst had hij verloren. En na verloop van tijd, na enkele jaren, zal hij snel met een groot leger en met een grote uitrusting komen. Ook zullen in die tijden velen opstaan tegen de koning van het zuiden. En de gewelddadigen uit uw volk zullen verheven worden om het visioen te bevestigen. Maar ze zullen struikelen. Steden die onder zijn beheer kwamen, die kwamen in opstand tegenover hem. Dit is ongeveer 203 voor Christus zijn we aangeland. Dan krijg je de tijd van de Maccabeeën. Dan krijg je de tijd dat Israël, dat een groep in Israël is, dat de heerschappij van de vreemde volkeren van zich af wil werpen. En dan Antiochus komt dan in opstand tegen Egypte. Maar niet alleen hij, ook Filippus de Vijfde van Macedonië, die komt in opstand tegen Egypte. En ze besluiten samen, hij uit Macedonië en uit Syrië, een bondgenootschapje te maken en één groot leger te vormen. Dan zijn ze sterker en dan kunnen ze de koning van het zuiden aanvallen. En samen bestrijden ze Egypte. En zij niet alleen, want ook de hele huishoudelijke staf van de Egyptische koning komt tegen hem in opstand. En er worden complotten tegen hem gesmeed, maar die worden weer allemaal verijdeld. Maar de gewelddadigen uit Daniëls volk, uit Israël, kwamen ook in opstand. We vinden hier wat het Joodse volk zou gaan doen. Daarbij moeten we aan denken dat Israël wisselend onder gezag van de koning van het noorden en de koning van het zuiden kwam. Toen de koning van het noorden een groot leger op de been had gebracht, was de koning van Egypte, Ptolemeus Energetus, nog heel erg jong. Sommige Joden zagen hun kans schoon om eindelijk onder de heerschappij uit te komen en kwamen toen in opstand. Vers 15, dan zal de koning van het noorden komen en hij zal een belegeringsdam opwerpen en versterkte steden innemen. De krachtige armen van het zuiden zullen geen stand houden, dus van Egypte. Ook zijn keurtroepen, de keurtroepen uit Egypte niet. Ja, er zal geen kracht zijn om stand te houden. Hij die tegen hem optrekt zal handelen naar eigen goeddunken. Niemand zal tegen hem stand houden. Hij zal ook stand houden in het Sieradland, dus in Israël. En er zal vernietiging in zijn hand zijn. In 198 voor Christus keerde Antiochus de Grote naar Israël terug. Hij verslaat het Egyptische leger bij Paneas en hij neemt de hele streek in bezit. Deze versen zijn letterlijk vervuld. Want toen Antiochus de overwinning behaalde, vluchtte de Egyptische generaal en verschanste zich in de stad Sidon. Vervolgens stuurde koning Ptolemeus keurtroepen, geleid door zijn beste generaal om Scopas, die gevangen zat dan in Sidon, te ontzetten. Hij was echter te laat, want Sidon werd door Antiochus, de Syriër, omsingeld. Er werd een dam opgeworpen en de plaats werd uitgehongerd. Antiochus overwon alles, ook Israël, ook het Sieradland. Dus lees hier dat er een wal werd opgeworpen. Hoe bijzonder, hè? Dat gewoon de tactiek die in die tijd gedaan werd, in oorlogstactiek, om een stad uit te hongeren en een wal op te werpen. Dat gewoon 300 jaar daarvoor hier in de Bijbel staat. Dat hij dat ziet, Daniel. Antiochus voerde, hij zal, vers 17, hij zal zijn zinnen zetten op met kracht van heel het koninkrijk te komen. En billijke voorwaarden met zich meebrengen. En die ten uitvoer brengen. Hij zal hem een dochter uit de vrouwen geven om het koninkrijk te gronden te richten. Maar hij zal niet stand hadden en zij zal voor hem niet zijn. En wat we hier nou zien, vergeet even de getallen. Dat is dat Antiochus denkt, nou ja, al die strijd. Het was ook een beetje zo dat het Romeinse Rijk was in opkomst gekomen. We zijn hier een beetje aangeland in 193 voor Christus. We komen dus steeds dichter bij de geboorte van de Heer Jezus. Dan komt ook het Rome komt op als een volgende staat. En omdat Antiochus bang was dat Rome de kant van Egypte zou kiezen, want dan ging hij eraan, heeft hij allerlei plannen bedacht. Hij denkt, ja, zo gaat het niet. Weet je wat ik ga doen? Ik zal proberen om mijn dochter uit te huwen aan een zoon uit Egypte. Die waren toen nog heel jong. En zo een verbond sluiten met Egypte. En als Rome dan binnenvalt, dan kunnen wij samen toch Rome wel aan. En dan krijg je dat hij zijn dochtertje, een 13-jarige prinses, weet je hoe ze heette? Cleopatra. De bekende, beroemde Cleopatra, om die uit te huwelijken aan de 13-jarige Egyptische prins Ptolemaeus Epiphanes. Die waren nog erg jong, dus het heeft een paar jaar geduurd voordat hij ook daadwerkelijk trouwde. En wat hier staat, we zien ook dat God onze harten kent. Hè? Hij zal hem een dochter uit de vrouwen geven om het koninkrijk te gronden te richten. Hij wilde graag dat die Cleopatra in Egypte kwam en als een soort paard van Troje daar een beetje de ondergang van Ptolemaeus kon bewerken. Maar het bleek uiteindelijk dat deze dochter van Antiochus Cleopatra veel meer om haar Egyptische man gaf dan om haar Syrische vader. Dus het keerde tegen hem. In plaats van dat hij sterker werd, werd hij zwakker. Het zal niet stand houden, dus zij zal voor hem niet zijn. Het is allemaal precies zo uitgekomen in de geschiedenis. Deze dochter neemt Antiochus dus om het koninkrijk van Egypte te gronden te richten. Hij voert haar als een soort paard van Troje binnen. Later vinden we dan in Egypte, als kinderen van haar, dat die vrouw die wordt belangrijk, hè, want dan vinden we Cleopatra's die regeren in Egypte als hun mannen overleden zijn. Ja, die op de troon komen. Vinden we later, als Rome in gevecht komt met Egypte, dat Egypte geregeerd wordt door een Cleopatra. Zie je, dus dat zit allemaal, houdt het met elkaar verband. En dat vindt dan plaats in 69 tot 30 voor Christus heeft daar een Cleopatra geregeerd. Vers 18, dan zal hij zijn zinnen zetten op de kustlanden en er zullen velen veroveren. Een leider zal echter een einde maken aan zijn smaad tegen hem, zonder dat hij zijn smaad aan hem kan vergelden. Ten slotte zal hij zijn blik slaan op de vestingen van zijn eigen land, maar hij zal struikelen en te val komen en niet meer gevonden worden. In zijn plaats zal er iemand opstaan die in belastingen inner het land laat doorkruisen, in koninklijke heerlijkheid. Na enige dagen echter zal hij gebroken worden, maar niet door toorn en niet door oorlog. Dit is het laatste, hier ga ik mee eindigen. Dan gaan we de volgende keer met Antiochus Epiphanes verder. Dus degene die een afbeelding is van de antichrist. Wat is er gebeurd nu Antiochus de Grote van Syrië, de koning uit het noorden, geen aandacht meer hoeft te besteden aan Egypte, richt hij zich naar Rome en hij richt zich op Griekenland en de kustlanden. Hij verovert een aantal eilanden in de Middellandse Zee, ook in de buurt van Griekenland. Maar uiteindelijk eindigen al deze oorlogen voor hem in de nederlaag voor hem bij Efeze, de slag bij Efeze. Heb je nog nooit van gehoord? Ik ook niet. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb deze informatie allemaal gekregen van een Jodin. Dus, zodat ik een beetje wist hoe die geschiedenis allemaal was. Ze heeft daar iets over geschreven. En in de buurt van Efeze. Na zijn nederlaag kiezen de veroverde gebieden de kant van Rome, om door Rome te worden geholpen. En met grote smaad beladen keert Antiochus de Grote naar zijn eigen land terug. Dat wordt hier zo ook eigenlijk genoemd. Tenslotte zal hij zijn blik slaan op de vesting van zijn eigen land, maar hij zal struikelen in te val komen en niet meer gevonden worden. Een keer terug. Zijn opvolger werd Seleucus IV. Die regeerde slechts 12 jaar, van 187 tot 175 voor Christus. Deze man die had dringend geld nodig. Dus wat deed hij? Hij stuurde een belastinginner, een andere vertalen met een afperser. Dat is het grondtekst, kun je dat gewoon zien. Die ging dat hele gebied van hem ging die door. En die... En ook naar Israël, ook naar de tempel. Alle gebieden die rijk waren onder zijn beheer, onder die koning van het noorden, daar ging hij naartoe en die pikte alle schat en al het geld in om te zorgen dat de schatkist van de koning weer gevuld werd. Zelfs naar de tempel van Jeruzalem. In Maccabeeën 3 vinden we dat uitvoerig beschreven. Deze man heette Heliodorus. En die werd nu van geld en goederen bulkte die. En die zorgde vervolgens voor dat de koning voor wie hij dat werk deed werd vermoord. En dat Seleucus de Vierde werd vermoord. En hij zorgde dat hij zo gauw mogelijk terugkwam. En dat hij de plek ging innemen daar van die Seleucus. Dit is de man waar we de volgende keer over zullen hebben. Die met slinkse streken aan de macht is gekomen. Want toen Seleucus vermoord was, toen was zijn zoon Demetrius in Rome. Dus toen Herodias zei van de troon besteeg, toen dacht het hele volk eigenlijk, ja dat doet hij tijdelijk, totdat de zoon van de koning weer terug is in zijn eigen land. Hij neemt zo lang waar, maar dat was helemaal zijn bedoeling niet. Hij is met slinkse streken aan de macht gekomen, hij is achter de rug van de opvolger naar Rome gegaan, hij heeft verbonden gesloten, hij heeft met allerlei vleierijen, heeft hij allemaal landen op zijn hand gekregen. En toen Demetrius terugkwam, werd hij een kopje kleiner gemaakt en toen had hij de macht in handen. Dat was de afbeelding van de Antichrist, maar daar zullen we het de volgende keer over hebben. Nou, het is een heel stuk geschiedenis en u mag het wat mij betreft allemaal vergeten. Als u maar goed onthoudt dat er één is die boven de geschiedenis staat. Dat er niets gebeurt in de wereld. En God weet ervan. En niets in uw leven. Of God weet ervan. Dat God regeert. Dat alle hoogmoedige rijksgroten van deze wereld, welke namen we ze vandaag de dag ook zouden kunnen geven, die denken dat zij het voor te zeggen, maar die wil allemaal uiteindelijk hetzelfde doen als al die koningen waar ik over gesproken heb. Ze willen regeren zonder God. En in die tijd leven wij. We leven in een tijd waarin God, we willen geen rekening houden. We willen met het ontstaan van het leven geen rekening houden met God. We willen met het einde van het leven geen rekening houden met God. Wil u met het ontstaan van de wereld geen rekening houden met God? We hebben in datgene wat wij goed vinden voor onze wereld, in alle plannen die bedacht worden. Ik las vanmorgen in de krant het plan om ervoor te zorgen dat vrouwen die gehandicapt zijn, geen kinderen kunnen krijgen. Daar zijn we in Nederland mee bezig. Dat ze geen kinderen, of vrouwen die aan de drugs verslaafd zijn, dat ze geen kinderen kunnen krijgen. Nou, allemaal argumenten voor. We nemen het allemaal in onze hand. En aan de andere kant hoor ik op het moment dat ik hier naartoe rijd, van een man die een vrouw wil worden en zich zo wil laten opereren dat hij uiteindelijk ook kinderen kan krijgen, want zijn kinderwens is zo groot. Zie maar, wat is dat raar allemaal. We leven in een hele vreemde tijd. En al die beslissingen die genomen worden, we houden geen rekening met een Heer in de hemel. We richten ons leven niet in naar wat God wil. En daarom zal er iemand komen die uiteindelijk de hele wereld en alles wat in de wereld gebeurt zal inrichten zoals God het wil. En daar zien we naar uit. Peter zei het al.
Kom spoedig, Heer.
Kom
spoedig, Heer.
Ja. Als hij het heeft over, Peter heeft over de vervolging van al diegenen. Maar wij, zegt hij, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En daar zit alles. Hè? Je bedoelt, het zou mooi zijn als de natuur weer zou, de woestijn zou gaan bloeien als een roos. Het zou mooi zijn als de natuur weer zou worden als de Hof van Eden. En dat zal allemaal gebeuren, want dat zal de Heer Jezus doen. Dat zegt Petrus. Wij verwachten naar zijn belofte, nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar het zal dan ook een aarde zijn. En het zal ook een hemel zijn waar gerechtigheid woont. En waar God alles is en in allen. Tot zover. Nee, 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 dat snap ik wel. Maar het is ook niet dat zij dat beslissen. Maar kijk, de verhalen zijn te bizar om ze te lezen. Soms denk ik wel eens, er staat van een vrouw en zij is een prostituee. En degene voor wie zij dat doet, die zegt tegen haar, je kan maar beter zwanger worden, want de mannen die hebben liever een zwangere vrouw. Het is een totaal verrotte wereld. Ze wordt gedwongen, dus dat wordt dan als voorbeeld gehanteerd. Zo'n vrouw wordt gedwongen om zwanger te raken, omdat ze als zwangere vrouw een bepaald soort mannen kan bevredigen. Laat ik me zo zeggen. Het is niet eerlijk. Ja, precies dat dacht ik ook. Ik dacht, het is echt bij de beesten af.
Nog niet eens. Nee, de beesten doen het niet. Je bent
een mens aan. Ja. Nou zo, die tijd leven en we verwachten de komst van de Heer Jezus. En we kunnen met hele ogen naar corona en naar de wereld en naar het al het gebeuren kijken. Het is geen tsunami vrolijk. Ik word van tsunami vrolijk hoor. Er is altijd ellende op die tsunami's. Of het zijn moorden, of er zijn mensen afgezet, of er zijn mensen in opstand, of er zijn zoveel coronapatiënten bijgekomen. Het is allemaal ellende. Het is wel waar waarschijnlijk hoor, maar het is wel allemaal ellende. Ik denk, nou, als je nou naar deze wereld kijkt en je verwacht naar zijn belofte. Mensen, dat is toch geweldig. We kijken hier nou en zeggen, ja, we kunnen dat helemaal niet opknappen. Ik moet altijd lachen op die mensen die denken dat ze de natuur hier allemaal kunnen gaan opknappen. Ja, dacht je dat nou echt? Ik lach ergens ook om Israël, die denkt dat ze zichzelf van vijandelijke machten kan bevrijden. Dat staat God niet toe. Is er maar één die zijn volk mag bevrijden. Dat is de Heer Jezus. Dat wordt aan niemand anders overgelaten. Hij zal komen. En zal al de vijanden in één klap doden met de adem van zijn mond. En met zijn verschijning als hij komt. Daar moet je eens even eens goed over nadenken. Hij hoeft alleen maar te zuchten. En hij hoeft alleen maar te verschijnen. En weet je wat het mooie dan is? Want ik vind dat een prachtig onderwerp. Weet je wat het mooie is? Dat Colossensebrief zegt, als hij verschijnt, verschijnen wij met hem in heerlijkheid. En een hoofdstuk verder staat, wij zullen als hij komt, zijn heerlijkheid weerspiegelen. De heerlijkheid van Christus in ons. En Paulus zegt in dezelfde brief van Thessalonica, dat God ons heeft geroepen zodat wij de heerlijkheid van de Heer Jezus zouden krijgen. We hebben het over de belofte aan de gemeente. Dus dan komen we daar met de Heer Jezus als geweldig middelpunt. En met verbazing aanschouwd worden. Door hen die niet in hem hebben geloofd. Door verbazing aanschouwd worden. In hem. In hen die hem hebben lief gehad. We zullen met verbazing zien. Wie zijn die groep mensen? Nou, dat is het lichaam van Christus. Dat zijn de zijnen. Die horen bij hem. Ik heb zondag in de preek gezegd. Het grote verschil tussen Israël en tussen de gemeente. Hè? Dat is dat Israël de vrouw geworden is van Yahweh. Omdat zij een huwelijkssluiting deed op de berg Sinaï. De Bijbel zegt, zo werd u de mijne. Zo. Maar de gemeente is niet op zo'n manier. Hij heeft nooit een huwelijkssluiting met dat lam gehad. De gemeente, zegt Paulus, en dit is een geheim, maar dat geheim is groot. De gemeente is de vrouw geworden van het lam, zoals Eva dat van Adam werd. Ze is uit zijn vlees genomen. Uit zijn beenderen. Dit is eindelijk been van, het is zijn lichaam. Zoals Eva het lichaam van Adam was. Dat kunnen we allemaal begrijpen, niet? Maar Paulus zegt, dit geheimnis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. De gemeente is het lichaam van Christus. Ze is uit Christus genomen. Been van zijn been. Gebeente van zijn gebeente. Daarom is de gemeente ook in Christus Jezus. Daarom zullen ze met hem ook alle dingen erven. Het zou toch raar zijn als een hoofd iets zou erven en het lichaam niet. Ze zullen met hem, dat is een geweldige hoge positie. Veel hoger dan Israël. Maar daar hebben we het nu niet over. Dat zijn andere onderwerpen. Maar dat kan me zo blij maken. Zo dat je door genade een kind van God wordt. Het is al heerlijk als je weet dat je schuld vergeven is. Dat je zonden verzoend zijn. Maar hoeveel te heerlijker is het wat Christus, de Heer Jezus, met die gemeente voor had. Vader, ik wil dat daar waar ik ben, ook zij zijn die mij gegeven hebben. Ze is mijn vrouw. Ik wil dat ze bij mij is. Altijd. Dat. En nou ja, laat de wereld maar prutsen. Kom, Heer Jezus. Zullen we samen danken? Heer Jezus, wat een geweldige belofte heeft u aan ons gegeven. Dat u tegen de Vader hebt gezegd, ik wil dat daar waar ik ben, ook zij zijn die gij mij gegeven hebt. Dat u tegen ons hebt gezegd dat u terugkomt om ons op te halen en te brengen in uw huis, in het huis van de Vader. Heer, het gaat ons denken, gaat het helemaal te boven. Maar we zijn uit u genomen, we zijn uw lichaam. En we willen u daarvoor bedanken, ook voor deze middag. Wilt u ermee doen, Heer, wat tot zegen is voor ons en wat u mag verheerlijken. Het lam op de troon. We verlangen ernaar, Heer Jezus, dat uiteindelijk dat u zult komen ook naar deze wereld toe. Dat er een aarde komt in een wereld waar gerechtigheid woont. Dat elk oog u zal zien, ook zij die u hebben doorstoken. Heer, en dat u aan uw rechten komt. Dat u uw volk in uw armen zult sluiten. En dat uw volk u in hun armen zal sluiten. Dat het volk tot berouw en tot bekering zal komen. Petrus heeft het gezegd in zijn reden in Handelingen 3. Toen hij zei, kom dan tot berouw en bekering. Dan zal God vanuit de hemel zijn zoon zenden, Jezus. Die de hemel moest opnemen tot de wederoprichting van alle dingen. Heer Jezus, kom spoedig. De geest en de bruid zeggen, kom. We leven in een rare wereld, Heer. Een wereld die van u niets wil weten. En daarom is het zo nodig, Heer, dat in, uit deze wereld nog veel mensen in het geloof in U, Heer Jezus, zich mogen losmaken van deze wereld. Want dat is immers wat er gebeurt. U heeft ons getrokken uit de tegenwoordige boze wereld om ons in het hemels koninkrijk te brengen. Uw naam zij geprezen. Dank U voor alle genade. U wilt ons veilig thuis brengen. Amen.